Wat zal het teken zijn van uw komst en van de volleinding der eeuw, der tegenwoordige boze eeuw? Het teken waarnaar verwezen wordt is een teken niet zomaar, maar rechtstreeks ontleend aan Daniël. Namelijk een gebeurtenis die gelokaliseerd wordt in Jeruzalem en wat de tijd betreft markeert dat het midden, de beide helften, het midden van de 70ste week van Daniël. En dat is niet alleen Daniël 9, want die periode die wordt elders ook vermeld in Daniël en in Openbaring met verschillende termen. Soms heet het 3,5 jaar, soms heet het tijd, tijden en een halve tijd. Tijd, tijden, dat wil zeggen een dubbele. Gaat in de vertaling verloren, maar het is een dubbele tijd. Tijd, dubbele tijd en een halve tijd, heb je ook 3,5. Dan heb je nog de formulering van 42 maanden. Dat is ook 3,5 jaar, toch? En dan heb je nog 1260 dagen. Dat is allemaal precies hetzelfde. Het is enige verschillende wijze geformuleerd. De aardigheid daarvan is dat als je denkt dat je zo'n getal of zo'n aanduiding overdrachtelijk moet nemen, dan wordt het toch lastig, want je hebt minstens 4 of 5 van verschillende aanduidingen. Die moet je dan allemaal stuk voor stuk gaan zitten verklaren. Dus dat schiet niet op. Het blijft dus toch gewoon letterlijk 3,5 jaar. En nog eens 3,5 jaar. 3,5 jaar van vrede en geen gevaar. 3,5 jaar van haastig verderf dat hun zou overkomen. Met dank aan 1 Thessalonicense 5, waar het zo geformuleerd is. Hier vind je dat ook in Matthäus 24. Want er staat dat als die gruwel der verwoesting in de heilige plaats staat, dan heeft men zodanig gehaast dat men niet eens een paar minuten tijd heeft om van buiten nog even gewoon naar binnen te gaan om je telefoon mee te nemen of je bankpasje of iets dergelijks. Toch? Daarom lees ik het altijd in dat hoge tempo, want er is haast mee. En ik zei minuten, maar terwijl ik het zeg, lijkt het op seconden. Wie op het dak is komen, niet in zijn huis. De trap zit buitenop, broeder Krul. De trap van het huis is niet binnen, maar is buiten. Ik heb het gezien in het Heilige Land Stichting. Ja, waar was het? Heilige Land Stichting. Nou ja, toen maar. Dat zou hooguit een seconde kwestie zijn, maar zelfs dat staat er, dat moet je niet doen. Het punt is namelijk blijkbaar dat de grenzen van het land dichtgaan. Let op, dit is niet de oproep aan die mensen die dan en daar leven om bij deze gelegenheid te vluchten. Het lied is dan, vluchten kan niet meer. Dat is de laatste mogelijkheid. Geen betekent dat men zou vluchten reeds in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. In de tijd van vrede en geen gevaar. In de wetenschap dat dan een haastig verderf zou komen. Als men tenminste de Bijbel leest. Heb je dat? Kortom, er wordt al zo'n overblijfsel verzameld vanaf het begin van de 70ste week van Daniël. In de woestijn. We hebben het vorige keren erover gehad, maar ik noem het maar even. In die eerste helft van die 70ste week van Daniël vind je namelijk ook het optreden van de twee getuigen uit Openbaring hoofdstuk 11... Nee, dat is nog voordat de Heer zijn voeten zet op de Olijfberg. Dus dat hoef ik van de week niet te bespreken. Het is in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Twee getuigen in Jeruzalem. Waarom er maar twee getuigen zijn, dat is makkelijk genoeg. Er zijn er niet meer. Want u en ik zijn weg. De gemeente is opgenomen. Dat is één van de argumenten. Er zijn er talloze argumenten voor dat de gemeente is opgenomen, van de aarde weggenomen, voor het aanbreken van de 70ste week van Daniël. Maar iemand moet toch, er moet toch een gelovig overblijfsel zijn. Israël als zodanig moet toch vertegenwoordigd worden met het woord van God en al. En als alle gelovigen worden weggenomen, dan is er niemand meer. Dus wat doet de Heer? De Heer stuurt twee oud-gedienden. Toch? Uit het magazijn, ja. Hij stuurt twee oud-gedienden die hij voor dat doel achter de hand hield. Namelijk Mozes en Elia. Want zo worden ze geïdentificeerd in Openbaring 11. En die prediken niet in Washington, niet in Brussel, maar in Jeruzalem. Want ja, als het evangelie gepredikt zou worden, zou het beginnen in Jeruzalem en daarna Samaria, wat de hoofdstad was van het tienstammenrijk van Israël, en vandaar naar de einden der aarde. En in de toekomst gaat het op dezelfde manier. Goed. Nou, wat wil je dan vinden? Ik ga er even heel snel doorheen. Vluchten met grootste haast. Hoop maar of bid maar dat die vlucht niet geschieden. Des winters nog op de Sabbat. Je kunt beter voor die tijd weg zijn. Op de Sabbat rijden er trouwens geen bussen of taxis. Nou, geen Joodse, misschien Arabische, maar dan ben je de klos. Dat is toch duidelijk? Ja, dus dan moet je toch per pedes of met een ezeltje. Goed. Want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zo. Het is een tijd van benauwdheid, hoedanig niet is geweest van dat er een volk is geweest op aarde tot die tijd toe. Maar zo staat het in Daniël 12, want dit is ontleend aan Daniël 12. Welke verdrukking die uit Daniël 12? Daar staat bij, het is een tijd van benauwdheid, maar in die tijd zal uw volk verlost worden. Als Michael zal opstaan, enzovoorts. Die benauwdheid. Discussie over wat wij noemen de grote verdrukking, die ontaart gewoonlijk in, ja, maar er is toch nu ook verdrukking, en gisteren ook, en in de Tweede Wereldoorlog, en wanneer het maar was voor de Joden of voor de rest van de wereld, of voor ons protestanten, of voor christenen in het algemeen. Ja, maar daar gaat het niet over. Het gaat over de grote verdrukking, zo en zoals die nog nooit geweest is en ook niet meer zijn zal. Zie? En daarvan staat dan, het moet leiden tot de verlossing van Israël, want zo staat het in de, nou in ieder geval van het Joodse volk, want zo staat het in Daniël 12 vers 1, te die tijd zal uw volk, Joodse volk, verlost worden. En hier staat, als dan zal grote verdrukking wezen, hoe dan nog niet is geweest van het begin der wereld, mensenwereld blijkbaar, want zo staat het elders, dat wil zeggen, sinds er een volk geweest is op aarde, tot nu toe en ook niet zijn zal. En zal die dagen niet verkort werden, geen vlees zal behouden worden. Dat is helemaal een mystiek vers geworden door alle commentaren. Ik vertel het maar even heel snel weer. Die dagen, dat zijn 1260 dagen. 42 maanden, 3,5 jaar, tijden en een halve tijd zijn er de tweede helft van de 70ste week van Daniël en er gaat geen dag vanaf. Want staat zwart op wit zo in de Bijbel. En als hier staat, die dagen zullen verkort worden. Ja, maar de tijd die ik nou noem, 1260 dagen, 42 maanden, tijd en halve tijd, die wordt echt alleen vermeld in verband met Jeruzalem. Eventueel, als u wilt, het Joodse volk. Maar in ieder geval in verband met Jeruzalem. Dat wil zeggen, die verdrukking die over de hele wereld en over alle volkeren dus komen zou, die duurt voor Jeruzalem en dus de Joodse staat niet langer dan 3,5 jaar. Daarna houdt die verdrukking voor Jeruzalem op onder eenvoudige, sorry, om de simpel, doodsimpel wil ik zeggen. Om reden dat er geen Jeruzalem meer is. En er is geen Joodse staat meer. Dat is het einde van het verhaal. Heb je dat? Maar voor de wereld, voor de volkeren, moet het zelfs nog beginnen. En dat wordt ook beschreven in Openbaring. Maar ja, want daar kom je bij gelegenheid in Openbaring 6. Ook aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dan staat er dat de dag zijn storms is aangebroken voor de volkeren, voor de wereld. En dan staat er, bindt over de winden, de engelen op de vier hoeken der aarde. En houdt die wind nog even vast en beschadigt nog niks. Want er moeten eerst 144.000 zendelingen geregeld worden en uitgezonden worden. Dat is na, dus eind van de 70ste week van Daniël, logischerwijze. Eerder heb je geen bekeerd Israël, geen bekeerd Joods volk. Het zal ook nog wel even duren voordat je 144.000 gelovigen uit de verschillende stammen van Israël bij elkaar hebt, die uitgezonden worden de wereld in. En zo lang staat de grote verdrukking in de wacht, om zo te zeggen. Dat staat daar ook zo. Zie je? Dus kortom, die verkorte dagen zijn de 1260 dagen, gaat niks vanaf. En commentaren als, ja, maar de dagen worden dan als het ware wat korter. Dan duren ze maar 23 uur in plaats van 24 uur. Of ze lijken korter, ze gaan toch wel snel. Allemaal van die subjectieve flauwekul ideeën. Ongehinderd door enige kennis van zaken. En toch zijn ze wijdverbreid, die ideeën. Het is triest, maar ik kan er niet meer tijd aan besteden. Ik vind het gewoon onzin. 1260 dagen staat in Daniël 9, Daniël 12, Daniël 7, Openbaring 13. Toe maar. Mag geen enkel probleem zijn. Maar om der uitverkorenen wil, dat is dan inderdaad het Joodse volk, de gelovigen, of hoe dat maar heten mag, zullen die dagen verkort worden. Het is immers het uitverkoren volk, om de Heer te dienen, om zijn woord te bewaren, enzovoorts. 3,5 jaar. In die zevende week, de eerste helft daarvan, kan men vluchten. En u weet hoe het aan het eind daarvan is. Nou ja, dat staat dus in Zacharia 14. Ik heb het een paar keer genoemd, maar ik wil het toch even gelezen hebben met u. Waar staat in Zacharia 13, vers 9, dat het volk zijn naam zal aanroepen en dat de Heer het zal verhoren? En zal zeggen, het is Ami, het is mijn volk. En het zal zeggen, de Heere is mijn God. Dat is nadat zij gevraagd hebben, wat zijn toch deze tekenen in uw handen? Dat is vers 6 van hoofdstuk 13. Heb je dat bij elkaar zo? Goed. Want dat, en dan komt hoofdstuk 14. Ziet, de dag komt den Heere. Dat is een van de formuleringen van de term dag des Heren. Hier wordt gezegd dat het een dag is voor de Heren, maar dan is hij dus van de Heren en des Heren. Ziet de dag des Heren, ziet de dag komt den Heren, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u. Want ik zal alle heidenen, de Heer zegt dat, hè? Ik zal alle heidenen, ik, de Heer zelf, zal alle heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem. Niet de duivel doet dat, de Heer zal dat doen. En de stad zal ingenomen worden, dus. De Heer zal dat doen. Dat is dat Jeruzalem dat de Heer gekruist heeft. Oké, dat was generaties terug, maar het was dat volk. Je moet er maar aan wennen, de Heer houdt een administratie bij over de volkeren der aarde. Die ook toegesproken worden, waarover geprofiteerd wordt, die gewaarschuwd worden, die geoordeeld worden. En zo gaat dat. En de stad zal ingenomen, de huizen zullen geplunderd worden en de vrouwen zullen geschonden worden. Dan heeft men gezegd dat dat nou eenmaal een gebruikelijke gang van zaken is in de oorlog. Ik kan het ook niet helpen, dat doet mijn best het niet te begrijpen, maar staat er wel. En een deel der stad, niet de helft, een deel der stad, het ene deel der stad zal uitgaan in ballingschap. Namelijk, er staat maar nu staat er wat dan. Hè? Ik krijg ook altijd vragen over, wat staat daar, wat betekent dat? Ja, de ellende is dat de vertalers het ook niet begrepen en de verkeerde voegwoorden hebben ingevuld. Namelijk, het overblijfsel des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Daar is namelijk een overblijfsel, een gelovig overblijfsel. Wie? Nou, die de naam des Heren hebben aangeroepen in vers 9 van het voorgaande hoofdstuk. Dat is dus 3 versen eerder. Die. Begrijpt u? Maar lees maar mee, want het komt vanzelf goed. En de Heren zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen. Die hij zelf tegen Jeruzalem verzameld heeft om Jeruzalem in te nemen. En daarna staat er dat als de stad verwoest is, de stad ingenomen, de huizen geplunderd zijn enzovoorts, staat er, en de Heer zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk de dagen als hij gestreden heeft, de dagen des strijds. Dat wil zeggen, het loopt slecht met die heidenen af. Ze werden door de Heer zelf verzameld om zijn werk te doen. En daarna konden ze ook inrukken. Dat wil zeggen, maar dat staat in Joël 2, ze zullen de dood bij neervallen. Ja, ja, het land ligt vol lijken. Van alle partijen. Het land is leeg, zal woestheid, ledigheid zijn, zal geen leven in overblijven, enzovoorts. Is God een rechtvaardig God? Wis en waarachtig en hij zal een oordeel brengen over allen die tegen hem in opstand zijn. Dat is nog maar het begin, want dit gaat over de hele wereld gebeuren. God zal uit zijn koninkrijk, Christus, de zoon des mensen, zal uit zijn koninkrijk wegdoen allen die de ongerechtigheid doen. En het zal in het vuur verbrand worden. Dit onkruid, en het kwam er niet schoongemaakt uit hoor, dat uit het vuur, dat onkruid. Hebben we dat nog? Ja, er zijn mensen die denken dat God liefde is en dat liefde God is en dat er verder niks aan de hand is. We hebben God gelijkgesteld met Boeddha, de lieflijke. En Jezus gemaakt tot de Boeddha van het christendom. Een aardig mens van hoge kom af, maar hij heeft het licht gezien en is nederig geworden. Net als Boeddha zal ik maar zeggen. En wij moeten een voorbeeld aan hem nemen. Dus rustig onder een boompje gaan zitten en vet worden. Dat sloeg op Boeddha uiteraard. Een goddelijk figuur had die man. Maar goed, dat... Ja, ik denk toch niet dat ik daar met respect over ga spreken. Wat een onzin. Zie. Nee, het gaat over rechtvaardig God. Waar is dan, als er een rechtvaardig God is, waar blijft hij dan met al die onrechtvaardigheid in de wereld? Nou, God is ook langmoedig, niet willende dat enige verloren gaan, zei Petrus als antwoord op dezezelfde vraag in 2 Petrus 3. God is langmoedig over ons, niet willende dat het enige verloren gaan, maar dat allen tot kennis der waarheid komen, enzovoorts. En verder zei hij, moet je maar de brieven van Paulus lezen. Dat is ongeveer het laatste wat Petrus ons schreef. 2 Petrus 3. Zie? Kortom, hij zal niet de ongerechtigheid, want dat is een abstract ding. Hij zal de ongerechtige wegdoen. Alleen geloof rekent hij tot gerechtigheid. Toch? En daarom zijn wij gelovigen en ontvangen wij op grond daarvan eeuwig leven. Goed. Zacharië 14. De Heere zal uittrekken, vers 3, en hij zal strijden tegen die heidenen gelijk dus ten dagen als hij gestreden heeft. In het verleden, ten dagen des strijds. Kortom, vers 4. Zijn voeten zullen te dien dagen. Welke dag? De dag des Heeren. Welke dag? De dag van de verwoesting van Jeruzalem. Zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg. Precies waar hij stond in Lucas 19. Bij de zogeheten intocht. Voor op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten. Maar het oosten is ook voor Kedem. Het oosten is de oorsprong. Nee, dat is de betekenis van de term ook. Voor en tegen het oosten is dus twee keer hetzelfde. Eerst krijg je namelijk de Olijfberg, maar wij zijn nog in de dagen van de Olijfberg, om zo te zeggen. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Dat is de breuk. Zodat er een zeer grote vallei zal zijn. En de ene helft des bergs dus zal wijken naar het noorden. En de andere helft, het andere deel van de berg zal wijken naar het zuiden. Dan komt er een doorgang, dit keer niet door de Jordaan of door de Golf van Aqaba, dan wel de Schelfzee of hoe je het maar noemt. Maar dit keer dwars door de berg. Gek hè, dat de sprookjes zijn, vooral van de Arabische kant, over een berg die zich opent enzovoort. Ergens zijn die dingen toch bekend en duiken ze op in de literatuur, in de loop der eeuwen. Sesam, open nu, enzovoort. Doe maar. Maar de berg zal zich openen. Dat wil zeggen, er is een route tot behoud. Eigenlijk niet, het kan helemaal niet, maar het is het toch. En dus trokken ze door de Rode Zee. Of door de Jordaan. Of wat het maar was. En in dit geval dwars door de berg. Heb je dat? Die kloof die gaat dus van west naar oost, terug naar de oorsprong, naar het oosten toe. En u weet wat daarachter ligt. Als je op de goede plaats staat op de Olijfberg, kun je het zelfs zien. Weet ik uit ervaring, je kunt zelfs de Dode Zee zien liggen. In de Araba. In de groeven, in het graf, naar beneden daar. Dat is ook waar ze dan eventueel die bok naar beneden gooien. Naar Joodse rieten. Niet de Mozaïsche, maar de Joodse rieten. Die kant op, dat is na de dood. En dan staat er, dan zult gij lieden door de vallei mijner bergen, die is net genoemd, dat is die vallei die dwars door de Olijfberg gaat. Dan zult gij dus vluchten naar het oosten, want dat is het. Want deze vallei der bergen zal reiken tot, of zal leiden tot, Azal. Als u dan, zeg ik altijd hetzelfde, als je een slechte Bijbelse atlas hebt, dan zoekt u het op en dan kunt u het vinden. Dan staat de naam Azal aan de oostzijde van de Olijfberg ergens, staat dan Azal. Dat is fout, dat is een slechte atlas, heeft mezelf bedacht dit. Azal kennen wij niet als adreskundige aanduiding. Hoort in geen enkele atlas te staan of in geen enkele index. Maar Azal betekent zoveel als gereserveerd. Dus er staat, de berg zal, de vallei zal reiken tot een reserve. In het Engels kun je zo'n woord gebruiken, een reserve. Een reserve, iets wat gereserveerd is. Zie je? En dan lees je later in Openbaring 12. De vrouw baarde een mannelijke zoon, die werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw, met zon, maan en 12 sterren, Israël dus. Volgens vader Jacob is zon, maan en 12 sterren gewoon Israël. Staat al in Genesis. Er is geen discussie over, is vanzelfsprekend. Die vrouw vlucht in naar de woestijn, naar een plaats haar van God bereid. Staat daar in het Grieks, dus niet vragen is dat hetzelfde woord als hier in Zacharië. Nee, het is Grieks in het Nieuwe Testament. Maar dat bereid, toebereide plaats, dat is wat Azal betekent. En welke toebereide plaats dat is, ja, ik kan er langer over doen, maar ik kan ook gewoon zeggen hoe het zit. Moderne theologen, die immers niks geloven, omdat ze zelf een godsbeeld moeten in elkaar sleutelen, figuurzagen, beweren dat volgens de Bijbel Jehovah afkomstig is uit Edom. Dat was dus, Jehovah was dan een plaatselijke, laten we zeggen, Arabische of zoiets godheid van een bepaalde stam, namelijk uit Edom. En toen Israël uit Egypte trok, onder leiding van Mozes, ik heb het pas gelezen, onder leiding van Jozef. Onder leiding van Mozes, toen hadden ze een god nodig voor zichzelf, omdat ze een volk werden. En toen hebben ze die god van Edom overgenomen. En er staat in de Bijbel, want er staat in de Bijbel, wie is het die, Jesaja 63, wie is het die van Edom komt met bloedbesprenkelde klederen van Bosra? En Bosra is de naam, een van de namen van de residentie, de hoofdstad van Edom. Dus zeggen ze, Jesaja 63 leert dat Jehovah komt uit Edom. Dat is de oorsprong van de God onder de naam Jehovah. Nog een plek, ja, Habakkuk 2. God, de Heere kwam van Teman, van Paran, staat erbij, gebergte Paran, dat is allemaal hetzelfde gebied, Teman, Paran, Sela, dat is de Arabische, dan wel Hebreeuwse naam voor Petra enzovoort. En dat is Petra, is een andere naam voor Bosra. Ik ga dat niet uitleggen, heb ik allemaal geen tijd voor hoe dat allemaal kan, maar dat, zo is het nou eenmaal. Dus daar staat ook, de Heere kwam van Teman of van Paran of uit het gebied van Edom, van Seir of wat dan ook maar. De werkelijkheid is dat het profetieën zijn over de toekomst, dat de Heere en de zijne, zijn overblijfsel, als hij zijn koninkrijk kon bouwen, dan waar komt hij dan vandaan? De Joden zeiden, wij weten niet waar de Messias vandaan komt als hij komt, maar waar komt hij dan vandaan? Wij zeggen uit de hemel, en zet zijn voeten op de olijfberg. Maar het neemt niet weg dat die schriftplaatsen zeggen, hij komt, als hij komt optreden, komt hij uit Bosra, uit Petra, uit het gebied van Edom. En waarom dat zo is, ja, ik denk niet dat de eind van de week nog geschikt is om die dingen uit te leggen. Maar ja, er komt hierop neer dat als Israël, als volk, niet het volk is met eerst geboorterecht onder de volkeren, dus aan de spits der natiën, zei Johannes de Heer dan. Als Israël het niet is, dan is het dus Edom. Als het niet Jacob is, is het Esau. Als het niet Isaac is, is het Ismaël. En dat is wat die Arabische wereld dus inderdaad claimt. En daarom daarom stelt de Arabische, dan wel Mohammedaanse wereld zich vijandig op. Niet alleen tegen het Joodse volk, maar ook tegen de Kelto-Anglo-Saxische volkeren. Want dat is nou eenmaal Israël. Heb je dat nog? Het staat tegenover elkaar. Maar in de toekomst komt weer uit Edom naar Jeruzalem. Van Esau naar Jacob. Van Ismaël naar Isaac. Enzovoorts. En daarom Edom. Dus wordt ook speciaal genoemd voor iemand die de komende weken nog wat doen wil. Is het Amos 9. Aangehaald in Handelingen 15. Dat wil zeggen, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen. Maar te den dagen en de laatste dagen zal ik wederkeren de vervallen hut van David weder oprichten. En zal hij zijn koninkrijk bouwen. En daar staat er meteen de naam van Edom genoemd. De vraag is of het niet gewoon Adam moet zijn, want het is dezelfde naam. Maar het maakt niet uit. Edom wordt genoemd als hoofd van de mensheid onder de naam Adam, dus blijft toch hetzelfde. En in Handelingen wordt het niet eens aangehaald, die naam Edom. Daar staat dan gewoon alle volken. Wat hebben ze nog? Wat hebben ze nog? Ja, de kleinzoon van Esau heet Amalek. En de Bijbel zegt Amalek is de eerstgeborene onder de volkeren. En zo is het net, natuurlijk. Maar de Heer heeft een andere route gekozen via Ismaël, Isaac, Jacob enzovoorts. Maar die twee staan tegenover elkaar. En dus als Israël niet Israël is omdat het ongelovig is, dan moet het terug bijvoorbeeld naar Edom, valt het in de macht van Edom. En dat is wat gebeurt. En een andere keer dan demonstreer ik u dat in de Bijbel staat, dat in de dagen dat de Joodse staat, inclusief Jeruzalem ten onder gaat onder het oordeel Gods, dat Edom tegelijkertijd in diezelfde dagen onder datzelfde oordeel komt. En Moab en Ammon, dan heb je heel Jordanië gehad inmiddels. En Palestina, in de Bijbel is Palestina de Gaza-strook. De vijf steden van de Filistijnen enzovoort. Dus allemaal hetzelfde land en wat er aan grens komt onder datzelfde oordeel. En als er dan niemand meer is, dan komt de Heer met zijn overblijfsel uit Edom. Ja, precies. Hier lezen wij dus in Zacharia, lezen wij, gij zult vlieden door de vallei mijner bergen. Gelijk als gij vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzia, de koning van Juda, dan zal de Heere mijn God komen en al de heiligen met u, enzovoorts. Een twijfelachtige toevoeging, al de heiligen met u, maar dat komt omdat het een uitspraak is over de gemeente. Want als de Heer komt in zijn wederkomst, in zijn heerlijkheid, dan zal hij zich openbaren met de gemeente als zodanig. Al de heiligen met u. Tot het Nieuwe Testament aan toe. Dan komt de Heer, zal zitten op de troon en komt hij met al zijn heiligen. Enzovoort. Maar ja, dat is een ander onderwerp, dus daar ga ik het niet over hebben. Als u verder leest in Zacharia 14 zult u zien dat het gaat om de opbouw van een koninkrijk waarin alle volkeren zullen worden onderworpen. En dat volkeren elk jaar een delegatie moeten sturen naar Jeruzalem om hun onderwerping aan de koning uit het Davidische huis in Jeruzalem om die te bekrachtigen. En als ze dat niet doen, dan krijgen ze klimaatverandering. Dan gaat het niet regenen, staat er, enzovoort. En als het niet regent, gaat het slecht met de economie. Maar ja, dan brengt het land niks op en dan kun je er niet wonen. Dus dat is het eigenlijk, kortheidshalve. Maar dan even weer terug naar Matteüs 24... Daar gaat het dus over die grote verdrukking. Die loopt tot aan het eind van de 70ste week van Daniël. Daar wordt hier in Matteüs 24 verder geen melding van gemaakt. Maar Daniël 9 moet daar duidelijk genoeg over zijn. Zacharia 14 daarnaast verwoesting. En Daniël 9 zegt het is verwoesting tot het eind van de 70 weken aan toe. Precies. Dat is die verwoesting dus zoals vermeld hier in Zacharia 14. Maar het is ook die verwoesting zoals vermeld in Joël. Die zoek ik ook even op. In Joël 2, daar vind je vanaf vers 1... Nou, eigenlijk vanaf het begin van het boek, maar in ieder geval vanaf hoofdstuk 2 vers 1 de beschrijving van de dag des Heren zijnde een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisternis, hoe het maar heten mag, vers 2. Als je nog meer van die uitdrukkingen wil hebben, kun je het beste eerst even naar Zefania gaan. want daar wordt die uitdrukking nog veel verder uitgebouwd. De dag des Heren, een dag van oordeel. Wee hen die de dag des Heren verwachten. En christenen maar denken dat dat de zondag is. Die lezen hun Bijbel niet, lezen hun Bijbel niet. Dag des Heren is het oordeel des Heren. Wanneer hij de verborgene dingen aan het licht zal brengen. Daarom heet het dag, maar dag betekent oordeel. Een dag is een oordeel, een dag is een rechtbank. Staat allemaal in je gewone woordenboek. Nou ja. Blaas de bezuinigde Zion, de dag des Heren, een dag van duisternis. En dan staat er in vers 2 nog steeds: een groot en machtig volk desgelijks van ouds niet geweest is en na hetzelfde niet meer zijn zal tot in jaren van vele geslachten. Zodat je nou meteen weet wie het is. Want na jaren van vele geslachten ben je aan het eind van de zogeheten 1000 jaren. En dan is er alleen nog maar sprake van een opstand onder leiding van Gog en Magog. In Openbaring is dat. Zijn de Gog en Magog uit Ezekiel 38. En daar worden ze genoemd samen met Mezech, Moskou, Mezech, Tubal, er was er nog één. Ros, natuurlijk, Ros, de vorst van Ros, de vorst van Rusland. De hoofdvorst heeft men vertaald, dan is men eraf, maar de Toema. Dat is het, en dat is inderdaad niet een oud volk uit het verleden, uit de klassieke wereldgeschiedenis of zo. Komt verder in de Bijbel ook niet voor, niet eerder. Treed pas op, hier, dat is in de 70ste week van Daniël. Dat is inderdaad, zijn inderdaad de Oost-Europese legers. Ja, dat u niet gedacht, hè, na 1989. Toen was het onwaarschijnlijk dat die Russen ooit nog een keer, enzovoort. En die zijn weer een paar jaar verder. En nu zegt u, ja, dat had ik zelf ook wel kunnen bedenken. Ja. Als ze beginnen met daar in het Midden-Oosten tot overeenstemming te komen, tot vrede enzovoort, en volkeren met elkaar, dan bemoeit Rusland er zich wel mee, hoor. Want die willen niet de boot missen. He. Ja. Nou, dat is wat gebeurt en dan staat er, maar ik ga het niet met u lezen, ik heb er de tijd niet voor, maar dus, dan wordt beschreven alsof ze met tanks, ze gaan recht uit die wagens, ze verdraaien zich onderling niet, ze rijden rechtdoor, staat er allemaal die wagens enzovoort. En ze spuwen vuur en ze branden het hele land plat. Waarna beschreven wordt, het gaat over Jeruzalem primair trouwens, volgens vers 1. Maar waarna beschreven wordt dat deze legers ook verdwijnen, want dat staat dan weer in vers 20, ik zal dien van het noorden. Kijk nog maar even op uw atlas. Je trekt even een lijntje rechts naar het noorden vanuit Jeruzalem. Dan kom je in Moskou. Ja, ligt op dezelfde lengtegraad. Nou goed. Ik zal die van het noorden verre van jullie doen verrekken, vertrekken. Zo is dan. Het is een beetje donker hier. Nou. En hem wegdrijven in een dor en woest land. Zijn aangezicht naar de Oostzee en zijn einde naar de Achterste Zee. Maar dat is heus de beschrijving van de Middellandse Zee en de Dode Zee. Is daar een dor en woest land? Ja, de dood. We komen daarom, we zullen dan begraven worden. Er staat erbij, want er staat en zijn stank zal opgaan en zijn vuiligheid zal opgaan, want hij heeft grote dingen gedaan. Ja, het is luguben. Ik heb het ook niet bedacht, moet ik zeggen. Dus kom niet bij mij klagen. Als je het er niet mee eens bent, dan moet u bij de Heer wezen. Maar dit zijn die dingen waarvan staat dat het vast besloten is. Ja. Vrees niet, o land, verheug u en wees blijde, want de Heer heeft grote dingen gedaan. Maar wat er nu gaat gebeuren, is dat natuurlijk dat overblijfsel terug zal keren naar het land enzovoort. Maar het wordt nog een keer benoemd in vanaf vers 28, de beroemde uitspraak over de uitstorting van de Heilige Geest. Hetgeen in de toekomst over hem zal plaatsvinden, zoals het over ons plaatsvindt en elke dag plaatsvindt als iemand tot geloof komt overigens. Maar toen maar. Maar dan staat er vervolgens vers 31. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Dus voorafgaande ook aan de verwoesting van Jeruzalem en wat er verder volgt, het oordeel over de volkeren, want de dag des Heren komt niet alleen over Jeruzalem, het begint bij Jeruzalem. U weet dat, hè? Het oordeel Gods begint bij het huis Gods, heet dat. Het begint bij Jeruzalem, maar het wordt gemarkeerd, dat is toch de vraag toch, wat is het teken? Dit, namelijk de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, dat is dus ook verduistering, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En het zal geschieden al wie de naam des Heren zal aanroepen. Net als in Zacharia 13 dat we zojuist lazen. Zal behouden worden, want op de berg Sions, namelijk te Jeruzalem, zal ontkoming zijn. Gelijk als de Heere gezegd heeft. En dat bij de overgeblevenen, het overblijfsel, die de Heere zal roepen. Dat is namelijk het overblijfsel dat vanuit Jeruzalem door de vallei der bergen zal vluchten de stad uit naar de toebereide plaats in de woestijn. En wat je dus vindt, ik weet dat het moeilijk is en ik heb een hoog tempo in, maar het punt is dat men uit het beloofde land, uit Palestina, of hoe het maar heet, uit Canaan, uit Israël, uit Jeruzalem, kan vluchten naar Petra in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Als een keer dat beeld wordt opgericht, dan gaan kennelijk de grenzen dicht, dan kom je er niet meer uit. En aan het eind van de daaropvolgende 3,5 jaar zijn de meteen het eind van alle 70 weken van Daniël collectief. Dan zal de olijfberg scheuren en kan men er weer uit en alsnog naar Petra. Heb u dat? Ongelovig overblijfsel daar. Ja. Een oud-testamentisch voorbeeld. Maar ik sla dit gauw weg. Want ik moet terug naar Matthäus 24. Want daar lees ik in vers 29. En terstond na de verdrukking van die dagen. Let op. Niet terstond na de verdrukking. Maar het stond na de verdrukking van die dagen, welke dagen, de verkorte dagen zijn de 1260 dagen. Dus het stond na het einde van de 70ste week van Daniël. En dus het stond na het einde van de 70 weken van Daniël. En 70 weken zijn bestemd. Waren bestemd over uw volken, uw heilige stad enzovoort. Dus dan zet de Messias zijn voet op de olijfberg. En begint het oordeel van de Heer over de volkeren der aarde. En hier staat dan, terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven. Er staat precies hetzelfde als in Joël 2. En dit, dat is een verduistering van de hemel, van de lucht. Niet een astronomisch verschijnsel, want zon- en maansverduisteringen die vinden nou eenmaal niet plaats tezelfde tijd. Om voor de hand liggende redenen. Er zit minstens 14 dagen tussen namelijk. Maar goed, ga ik ook maar niet verder op in. Het is de verduistering van de hemel. U weet wel, licht uit, spot aan. En dat gebeurt hier, want er staat de zon zal verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen. Dat wil zeggen, ze hangen er niet meer erboven. De krachten der hemelen zullen bewogen worden. En een andere keer leggen we uit dat als krachten der hemelen bewogen worden, dan wordt de aarde bewogen. Het is een aardbeving. overal in de Bijbel, dat heet nou helemaal zo. En als dan zal in de hemel verschijnen het teken. De vraag was, wanneer zullen deze dingen zijn met betrekking tot de verwoesting van Jeruzalem? En wat zal het teken zijn van uw parousia? Nou ging het hier over de verwoesting van Jeruzalem. En dan staat er, als dan zal in de hemel verschijnen het teken. Dat is het teken van zijn aanwezigheid. Toch? Teken van zijn toekomst. En het teken bestaat hieruit dat de Zoon des Mensen verschijnt. Dat is de meest voor de hand liggende, meest eenvoudige verklaring van wat hier staat. Het teken is de verschijning van de Zoon des Mensen. Op Olijfberg, boven de Olijfberg. En het zal leiden totdat alle geslachten der aarde of van het land hem zullen zien enzovoorts. Maar dat is niet op dezelfde dag. Er is ook geen enkele reden toe. Er kan ook niet. Om de eenvoudige reden. Er is geen Jeruzalem, er is geen heilig land. Het ligt vol met dode lijken. Je kan niet eens Pasen vieren, want men is onrein van een dood lichaam enzovoorts. Maar dit is de markering van vanaf nu gaat de Heer zich met de gang van zaken op aarde bemoeien. En dat is niet van één knip en dan is alles ineens spijs en vree. Maar integendeel, dat begint van onderaf. Met de verzameling van een overblijfsel, zijn volk. En de bouw dus alsnog, dat voorbeeld van Nehemia, de bouw alsnog van Jeruzalem enzovoorts. En langs en de prediking van het evangelie, in primair aan Samaria, ik bedoel overdrachtelijk aan de andere stammen van Israël. En via de andere stammen van Israël aan de volkeren enzovoort. Dus langzame opbouw van het koninkrijk, het christelijke, oud-christelijke ideaal, abusievelijk. Want christenen denken dat wij hier op aarde het koninkrijk gods moeten bouwen en uitbreiden. Maar dat is niet zo, zo heet dat niet. Het heeft er wel mee van doen, maar het is de verzameling van een volk van eerstgeborenen. Zijn regering duurt de formatie niet wat lang. Dan zeg ik, nou, we zijn heel wat gewend hoor. Hoe lang dat duurt de formatie? Maar we zijn toch kinderen des konings, we zijn toch eerstgeborenen, priesterkoningen van het nieuwe verbond. Dat worden niet alle gelovigen, dat worden de gelovigen uit onze bedeling. Met een hemelse positie en erfenis enzovoort. Want het koninkrijk wordt gebouwd vanuit de hemel, alzo ook op de aarde. Dat weet u toch? Als dan zal in de hemel, aan de hemel, dat is de spot aan, hè? Spot uit, de licht uit, dat is duisternis en dan verschijnt de Heer. Grote aardbeving, olijfberg scheurt enzovoort, daar staat de Heer. Jehovah. Wie is dat? Nou, hij komt zich later nader voorstellen, maar dat is in Azel. En dan staat er de Zoon des Mensen. Er staat alle geslachten van het land, Eretz, aarde, land, zullen wenen. En ik zeg land of aarde, omdat het de geslachten van Israël zijn. Niet dat dat blijkt uit dit vers, maar wel uit de plaats waaruit het geciteerd is. Namelijk uit Zacharia 12, nog een hoofdstuk eerder. Daar wordt zelfs gesproken over bepaalde geslachten, niet eens stammen, maar bepaalde geslachten van Israël die specifiek over hem zullen wenen. Met hem geconfronteerd worden, waaronder het geslacht van David. Zodat je maar weer ziet dat het tot in onze dagen echt bestaat, hè? Nog steeds, het geslacht van David. Maar toen al. Maar ze zullen zien, de Zoon des Mensen komend op de wolken des hemels. Dat komt ook uit het Oude Testament. Al die zinnen komen uit het Oude Testament. Maar dit is Daniel 7. Ik zag een als eens mensen zoon. staat er dan in de Statenvertaling. Komen door de wolken des hemels. En hem werd gegeven macht en koninkrijk en eer en heerlijkheid enzovoorts. Malle volkeren aan hemel. Daniel 7, zeker. Ja. Op de wolken des hemels. Vandaar dat hij in Handelingen 1 op de wolken des hemels of in de wolken des hemels verdwijnt. Want de film liep achteruit, zeg ik wel eens. Deze Jezus zal al zo wederkomen, gelijk als gij hem ten hemel hebt zien opvaren. Uit de wolken des hemels. En de wolken des hemels geven uitdrukking aan dat de hemel gesloten is. Dat hij zich heeft teruggetrokken uit de wereld. Maar hij is weggegaan. Vandaar dat de profeet, Jesaja, bidt. Och, dat gij de hemelen scheurdet. En dat gij nederkwaamt. Enzovoorts. Dat zal hij ook doen. Maar als de Heer de hemelen scheurt en nederkomt, wat komt hij dan doen? Verzin eens wat. Dat mag niet hoor, maar dan zegt de Heer, kom aan, laat ons nederdalen. Weet u dan wat er staat? Of niet? De Heer zegt, kom aan. Nou ja, de mensen zeiden, kom aan, laat ons tichelen, strijken en wel doorbranden en een toren bouwen. En toen zei de Heer, kom aan. Dat is humor. Laat ons nederdalen en uw werken bezin. En de Heer maakt een eind aan de torenbouw van Babel. Precies. En als hij in de toekomst nederdaalt, niet maar verschijnt, maar nederdaalt, wat komt hij dan doen? Een einde maken aan het tichelen strijken en het toren bouwen in Babel. Want het gaat over een religie natuurlijk, met Babel als centrum. Babel heet niet voor niks de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Dat is wat er gaat gebeuren. Nou goed. En hij zal zijn engelen en boodschappers uitzenden met een bazuin van groot geluid. Bij de boring, denk ik. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden. Dat begint dus met de terugverzameling van Israël. Maar hoe verzamel je Israël terug? Door tegen die Israëlieten te zeggen, kom, je moet naar Petra, naar Sela en vandaan naar het beloofde land en zo. Nee, zo werkt het niet. Hoe het werkt? Door de prediking van het evangelie. Geloof in de Heer Jezus Christus. Onderwerp je aan hem. En hij brengt je in een land. Enzovoorts. Het is gewoon de prediking van het evangelie. Het is niet maar de verzameling van een stel van mensen die opgejaagd worden omdat ze ergens naartoe moeten. Echt niet. Dat is in onze dag ook niet zo. Het is de prediking van het evangelie. Alleen zegt de Hebreeënbrief, wij hebben een beter vaderland waarin wij verzameld worden. Eén voor één. Zij worden verzameld uit ieder land. Eén voor één. Dat zong mijn tante. Tante Annie. Eén voor één. Dat land is dan de hemel natuurlijk. Hè? Ja. Goed. Maar dan is het verzamelen naar Israël. En dan staat er en leert van de vijgenboom deze gelijkenis, wanneer zijn tak inmiddels, want nu betekent inmiddels, nu betekent na het voorgaande, ook in het Nederlands hoor. Wanneer zijn tak inmiddels teder wordt en de bladeren uitspruiten, dat was de verdorde vijgenboom, bij wijze van spreken, maar overdrachtelijk is het diezelfde boom. De verdorde vijgenboom waaraan geen vrucht groeit. En die boom komt nu tot leven. Dat wil zeggen, nadat de Heer zijn voeten heeft gezet op de Olijfberg. En terwijl de Israëlieten worden terugverzameld. Dat gebeurt ook niet van de ene dag op de andere. En het dus langzamerhand weer een Israëlitische staat ontstaat in Eretz Israël, in het beloofde land om zo te zeggen, dan zie je een vijgenboom tot leven komen. nog geen vrucht dragen. Er komen weer bladeren aan en zo. Zie? U weet wel, vijgenbladeren. Die kent u wel, net vijgenbladeren. Ja. Uit Genesis, ja. Dat is de uitwendige vorm. En dan staat er, wanneer je dat ziet, maar dat is niet in onze dagen. En wat wij gezien hebben en aan de Joodse staat, was niet een vijgenboom die uitbot. Dit was het, wat wij gezien hebben, is het naderen van enige dode, van enige dorre doodsbeenderen tot elkaar, zodat er een lijk, een dood lichaam ontstaat. Dat is Ezechiël 37. Ik heb het hier niet gelezen, maar het stond hier ook. Hè? Vers 28. Want al waar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. Dat is het dode lichaam uit Ezechiël 37. Maar ook uit Deuteronomium 28, vers 26. Uw dood lichaam. Dat is de ongelovige Israëlitische staat, Deuteronomium. Daar zullen de arenden vergaderd worden. Dat wil zeggen dat daar heerst het verderf. Maar het uitbotten van de vijgenboom is pas in de wederkomst van Christus dus. Een gelovig overblijfsel dat verzameld wordt. En dan staat er, zo weet gij dat de zomer nabij is. Die is het dan nog niet. Dat gaat nog tijd nemen. En daar gaat het om. We gaan nog tijd nemen. Moet gebouwd worden, moet groeien en daarna vrucht dragen. Dat staat er dan ook. Alzo, gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien. Grote verdrukking. Verwoesting van Jeruzalem. Gelovig overblijfsel in Petra. Terugkeer daaruit, opbouw van Jeruzalem en dat soort dingen, uitbotten van de vijgenboom. Weet dan dat het nabij is, de zomer. Voor de deur, voorwaar, ik zeg u, deze generatie zal geen zins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Dat is het antwoord op, wanneer zal het zijn? Of zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten? De vraag die in Handelingen 1 op de Olijfberg gesteld werd. Nou, er zouden nogal wat generaties voorbij gaan. Maar wie het begin van deze dingen ziet, die moet weten, binnen deze generatie zal het ook voltooid worden. Dit keer zal het niet worden afgesneden. Begrijpt u de formulering nu? En waarom het er staat? Deze generatie zal geen zins voorbij gaan. Kijk, iemand zei, maar geslacht betekent toch, kan je ook lezen als dat het gaat over Israël of het Joodse volk of zo. Dan zeg ik, ja, maar dan betekent het vers niks meer. Vanzelfsprekend zal het niet voorbij gaan. Dat kan niet, als gewoon een plan met het volk heeft tot aan de jongste dag aan toe, bij wijze van spreken. Ja, dan zal het niet uitsterven of uitgeroeid worden of zo. Dan betekent het zo vers niks. Zie? Dus geslacht wordt dan toch geslacht in de betekenis van generatie. Dat is ook in overeenstemming met het Grieks hoor, overigens. En dan betekent het wel wat. Binnen deze generatie zal het wel degelijk gebeuren. Zult gij in deze tijd? Ja. Zie? Nou ja. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, dat ook. Maar van die tijd en die uren weet niemand. Want dat staat er dan, hè. Men heeft die versen van elkaar gescheiden. Dat is jammer. Er staat namelijk vers 34, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Compleet. Hemel en aarde zullen voorbij gaan. Dat volgt daar weer op het geopenbaarde koninkrijk van Christus op aarde. Volgt, maar dan ben je 1000 jaar verder. Volgt uiteraard het vergaan van hemel en aarde. Die zullen voorbij gaan. Maar het woord van God niet. Doch van die dag, vers 36... Vers 36 begint met een voegwoord. Het had dus nooit met een hoofdletter mogen beginnen. Met een nieuwe zin. Had een komma voor moeten staan. En gewoon achter het voorgaande vers. Volgens juffrouw Rietveld. zaliger. Want ze is inmiddels overleden, heb ik uit betrouwbare bron vernomen. Van mijn broer namelijk, die ook bij haar in de klas gezeten heeft. Maar goed. Doch van die dag en die uren, welke dag en uren? Die van de jongste dag. Maar we hebben het nu over de wederkomst. En de formulering, doch van die dag en uren weet niemand, die gaat als volgt. Doch van die dag en die uren weet niemand. Maar die andere dag en uren, nou ja, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting, dan is het nog 1260 dagen tot de verwoesting van Jeruzalem en de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En dan is het 30 dagen verder, 1290 dagen namelijk uit Daniël 12. Dan ben je dus een maand verder, maar dan zit je in Petra bij een gelovig overblijfsel. Dan kun je in de tweede maand het paasfeest vieren. En dan, zalig is hij, die komt tot 1335. Dan ben je op de 25ste, moet even, nog even snel rekenen, op de 25ste van de derde maand of zo. Die datum staat ook op de kalender ergens. Maar dat kan ik dan in Haggai enzovoort. Dat kan ik allemaal niet bespreken, maar dat is de tijd dat men uit Jeruzalem, uit Petra zal optrekken naar het beloofde land. En die tekst wil ik u toch lezen. Ik geloof dat ik het elk jaar doe de laatste jaren. Ik durf het bijna niet meer. Het is net alsof we geen ander onderwerp hebben. Nou ja. Micha. Staat na hem. Nee, is voor hem is dat dan. Micha. Er wordt eerst een vloek uitgesproken over Israël. Maar zoals gebruikelijk is toch ook hoop aan het eind van het verhaal. En die lees je dan in vers 12. Voorzeker zal ik u, o Jacob, Micha 2, vers 12. Voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Want Jacob had twee benen, dat wil zeggen, er waren twee huizen van Israël. En niet maar één van de twee zal verzameld worden, maar allebei. En daarom staat er, ik zal u gans verzamelen. Heb u dat? De beide huizen van Israël, uiteraard. En nog een keer, voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Dat heet het gelovig overblijfsel. Zal ik vergaderen. Ik zal dat overblijfsel namelijk tezamen zetten. Als schapen, te, ja van, als het oud-Nederlands was, nog oud-Nederlands, dan werd het gewoon tot Bozra. Maar dat betekent nog steeds hetzelfde, te Bozra, in Bozra. Het zijn niet schapen van Bozra, zo van het is een speciaal ras. Ze worden tezamen gezet in Bozra, waar nog bij komt dat het woord Bozra, nu de naam Bozra, zoveel betekent als één schaapskooi. Er staat gewoon in je naamregister, hoe heet die boeken? Naamregister op de Bijbel of Bijbelse namen en hun betekenis en hoe dat maar heet, maar staat dat gewoon in. Bozra betekent schaapskooi. Maar de aardigheid is dat wat hier heet Bozra, dat kennen wij als Petra, wat eigenlijk dwaas is. Want het Petra van vandaag, waar je als toerist inderdaad naartoe kunt. Waarom ik nou weer stop? Dat komt omdat ik zeker weet dat toen ik met Ab en Anneke Korving en met mijn vrouw Eef, dat wij daar waren, gingen wij naar de Berg Hor en hebben wij een boek getekend met onze namen erin. Jaren later kwamen we daarin terug en toen was er nauwelijks wat bij, maar daarvoor was helemaal niks en ineens werd het aangevuld. En elke keer, want we zijn er nog een paar keer geweest in de loop der jaren, decennia. En daarna werd het een bekend bestemmingsdoel voor een dagtocht daar rond of buiten Petra enzovoort. Maar wij waren er echt heel vroeg bij. Ik heb toen nog eens een keer contact gehad met een houtenmethode uit onze vereniging van stereofotografen. De Wijs, Hugo De Wijs. En die zei, ja, dat is zo, daar kan je eigenlijk niet naartoe. Hij zei, maar ik ben er wel geweest, ergens in de 50e jaren, op een motorfiets. Hij was minstens zo gek als ik. Op een motorfiets met de stereofotocamera enzovoort. Later heb ik dia's van hem gekregen. Na zijn overlijden heb ik dia's gekregen van zijn zoon. Nog uit Israël en Jordanië en Petra enzovoort. Maar die zijn inmiddels zo erg verbleekt dat je... Ja, ik kan er eigenlijk niks meer mee. Dat is wel jammer. Want dan zie je het voor de tijd dat de toeristen daar kwamen. Zie? Natuurlijk, je kan overal in de wereld naartoe. Maar je moet het stiekem doen en niet opvallen. Want anders ben je de klos. Maar goed, dat was een zijlijn. Petra, als je daar, dit is wat je verteld wordt. Dat is een dalketel, noemt men dat. Een dal omgeven door heuvels, bergen enzovoort. Men heeft het wat toegankelijk gemaakt. Dat moet voor de toeristen natuurlijk. Want al die snuisterijen moeten verkocht worden. Dus dan komen ze met jeeps en komen ze er toch in langs een andere route. Maar het is een dalketel waarin je door bergen omgeven bent. En dus tamelijk veilig bent. Zoals je dat alleen kent uit de boeken van Karl May. Nee, niet Marx. Karl Marx, dat zijn andere Indianenverhalen. Karl May. Maar goed. Maar waarom heet het dan Petra? Want Petra betekent rots. En het antwoord is, het is ook niet eigenlijk Petra. Petra, dat is een rots. En dat is El Biara. Als je Petra binnenkomt, de normale route loopt tot aan het tent, tot aan het museum en het restaurant, zal ik maar zeggen. Daar sta je onderaan, dat is een hele steile berg. Daar kan je op. Ik doe het nooit meer. De hele klim en ik heb hoogtevrees, dus ja, dat is daar niet te doen. Maar wat is de moeite waard? Maar bovenop die rots, dat is Petra. Dat was de hoofdstad van Edom. Dat was een onneembare vesting, feitelijk. Totdat in de dagen van, was het Azaria of zoiets? Ik ken al die namen van die koningen. Je kan beter maar nummers hebben, hè? Willem I, Willem II, Willem III, Karel de 17e... Heinrich de 72ste, Royce in Duitsland. Maar goed, laat me zitten. Ik kan maar beide rugnummers hebben. Maar goed, ik geloof dat het Azaria was of wie het maar was. Die veroverde die plek, de Edomieten, en die gooide 10.000 Edomieten van de steilte af. Als je daar dan ook nog aan denkt, als je daar loopt, dan doe je het niet meer. Daarbovenop ligt het vol met scherven. Allemaal scherven. Die niks waard zijn. En zelfs de archeoloog houdt er zich niet mee bezig. Maar dat is Petra. En daar beneden, die dalketel, dat is Bosra. Een schaapskooi. Van alles kun je daar verzamelen en daarbinnen ben je veilig. Zie? Vandaar dat de namen, ik gooi de namen Bosra en Petra, gooi ik gewoon door elkaar. Het is één en hetzelfde. Ik heb de puzzel opgelost. Ik heb vergeten een proefschrift te schrijven, dus ik kan niet promoveren. Maar men zoekt naar Bosra, waar het dan geweest moet zijn. En heeft men weer ergens een schaapskooi. Ja, die heet Bosra, want het is schaapskooi, schaapskooi. Maar goed. Maar Bosra, was Bosra de hoofdstad van Edom of was Petra dat? Ja, het was Petra, dat is El Biara, dat is daar bovenop. Er zijn bronnen, dat betekent de naam ook trouwens. Ze zijn er afgegooid en toen hebben ze zich gevestigd daar beneden in het dal. En hebben de Romeinen er een groot werk van gemaakt en de Nabateeën. Niet noodzakelijk in die volgorde, maar gelijktijdig enzovoorts. Heb je dat nog? Nou, ik zal u bijeenzetten als schapen in Bosra, in de schaapskooi. Maar de andere naam is Petra of Sela. En iets als de Heere is mijn rotssteen is gewoon de Heere is mijn Petra. De Heere is mijn rots. De Heere is mijn schouwplaats. Enzovoorts. Heb je dat nog? Je neemt je toevlucht tot de Heere die onze rots is. Hoe heet dat lied ook alweer? Wat we altijd in Engeland even gaan zingen bij die schuine rots ook alweer. Hoe heet dat lied? Rots der eeuwen, ja. Ja, van die kloven die rots daar, weet je nog? Uit 17 zoveel, maar dat doet er niet toe. Maar zoiets. Ik zal u tezamen zetten als schapen. Te Bosra, de kudde, de goede herder komt, die gaat twee kudden verzamelen. De beide huizen van Israël worden samengezet in Bosra, de ruimte zat. Onvoorstelbaar. Ja, als toerist zie je maar een heel klein gedeelte ervan hoor. Heel klein gedeelte. 'S morgens erin, 's avonds er weer uit en dan doorrijden naar Aqaba of naar weet ik veel waar. Daar zie je bijna niks. Misschien wel de mooiste bouwwerken aan de Haan, maar je ziet er niet veel van. Han en ik hebben er rondgezworven op eigen houtje in een poos. Dan krijg je wat te zien, ook buiten het gebruikelijke terrein enzovoort. Maar het is echt heel groot, duizenden grotten enzovoort. Je kan er zo wonen, het is geen enkel probleem. Goed, of je de stromend water hebt, nou nee, je moet gewoon water halen. Ja, doe maar. Maar het is er wel. En soms moet je oppassen dat je niet verdrinkt. Gebeurt nog wel, trouwens. Want kijk, daar staat, als een kudde in het midden van haar kooi, Bosra fungeert wel degelijk als kooi, zullen zij van mensen deunen, gonzen, hebben andere vertalingen, maar deunen vind ik mooi Nederlands hoor. De doorbreker, Peres, staat er letterlijk, Peres. Kent u Peres nog, zoon van Juda? Peres de Zera, Peres. Stamvader van David, Peres. De doorbreker, het is de Messias hoor, het is Christus. Via de Griekse mythologie is het Pershuis, maar het is gewoon Christus. Peres, de doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Zij zullen doorbreken en door de poort gaan van Bosra. Heeft Bosra een poort? Ja, we zijn erachter. Dat heet de Sik, S-I-Q. Dat heet de Sik, dat is de poort. Dan ga je uit, dan klim je uit het dal. Het is omhoog, je wordt doodmoe. Als je erin loopt, dan valt het mee. Loop je lekker schuin naar beneden. Maar eruit, aan het eind van de dag, beste mensen. Oh, zelfs mijn paard wilde bij gelegenheid niet eens verder. Nee, echt. Het was niet meer vooruit te branden. Die laatste paar honderd meter. Nee. Maar goed. Zij zullen door de poort, door de Sik gaan en door dezelfde uittrekken. En de aardigheid is dat als je daaruit bent, dan kom je bij de koninklijke weg. Die uit Numeri. Want die bestond toen al in de dagen van Mozes en Jozua. En staat nog gewoon op de wegwijzer. De King's Highway. Er zijn liederen over gemaakt. I'm moving on the King's Highway. Maar het is echt een letterlijke weg. Zij zullen door dezelfde uittrekken en hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan. Dat is dus Peres, de doorbreker. Die zal voor hun aangezicht uittrekken, zoals het hoort. En die koning, die Peres, dat is niemand anders dan de Heere. Staat er? De Heere in een spits. En waar gaan ze dan naartoe? En het antwoord is, als je niet oplet, heb je er niks aan. Naar Jeruzalem. Nou ja, naar dat land dat vol lijken ligt. Om het te bouwen. Zie? Dat wordt beschreven in Ezechiël 39. Daar is het land verwoest geworden door Gog mee zegt u al en wat het maar was. En daarna staat er dat ze 7 maanden uittrekken om nou ja, 7 maanden nodig hebben, bedoel ik, om het land te reinigen van de lijken enzovoort. En dan wordt, als er stoffelijke resten vinden, wordt er een paaltje bij gezet. En dan komt de andere ploeg en die komt dan om het te begraven. Ik denk dat het mannen in witte pakken zijn of zoiets. Ik heb daar geen verstand van, maar zoiets. Daar begint het mee. Zie je? En de Heer gaat voorop. Dat is het begin van de opbouw van het Messiaanse Rijk. En als je het niet genoeg vindt, moet die Psalm 68 vers 8 er ook maar even naast leggen. Want er staat het ook. Dat ze zo gezamenlijk optrekken. Of Deuteronomium 30. Waar, ik weet niet of het in de Statenvertaling echt helemaal goed staat. Maar daar staat, de Heer zal wederkeren. Ik zal wederkeren en u vergaderen en u brengen in het land. Zodat het betekent dat men vergaderd wordt niet in het land, maar daarbuiten. Namelijk in de woestijn, net als onder Mozes. Ik zal u tezamen zetten en vandaar u brengen in het land. Ik verwacht dus dat inderdaad, maar dat weet ik niet zeker. Ik verwacht dat als in de dagen na de 70ste week van Daniel het evangelie gepredikt wordt, primair aan Israël, en er sprake is van een terugkeer naar het beloofde land, om zo te zeggen, dat de route niet gaat naar Tel Aviv of naar Caesarea of zoiets, maar dat de route gaat eerst naar Petra, eerst naar Edom, en vandaar pas naar La Vierde Koninklijke Weg naar Jeruzalem. Gewoon omdat we dit soort schriftplaatsen hebben. In Ezechiël ook. Ik zal u tezamen zetten. Ik zal u vergaderen in de woestijn der volken. Ik zal u daar onder de roede doen doorgaan, staat er. Eén voor één beoordelen. Dat wil zeggen, je komt er niet zomaar bij. Zie je? En dan gaat het verder, zal ik u verzamelen en brengen in het beloofde land enzovoort. Ja, ik zeg het zo vlug mogelijk eigenlijk, want als ik erop inga, ben ik zo weer een paar uur verder. Dat meen ik, en dat kan niet, want er staan daar een stel kinderen hier achter de deur te wachten. Want die hebben ook nog een programma om ons te laten zien. Tot mijn genoegen wordt er flink werk gemaakt. Ik kan dat zelf absoluut niet, maar ik ben zo blij dat er flink werk gemaakt wordt van wat wij noemen het kinderwerk. Om ze vertrouwd te maken met de Bijbel in het algemeen en in het bijzonder met het werk des Heren in de loop van de geschiedenis. Begrijp je wel, God werkt een plan uit.